Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 111 en daarvan het eerste vers: loof, halleluja, loof de Heer. En wat er verder volgt, 111 vers 1. Nu zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 28. Ik herhaal Marcus 1, vers 1 tot en met 28. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Markus 1, de eerste 28 versen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem. En werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemels haar, met een lederen gordel om zijn lendenen, en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijne schoenen te ontbinden. Ik heb uw lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde Zoon, in den welken ik mijn welbehagen heb. Terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan. Hij was bij de wilde gedierten en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee, zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volgt mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. En ze kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende: laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 110, de eerste vier versen, 110, vers 1 tot en met 4. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken. Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. gemeente, we mogen vanmorgen weer opnieuw in vrede bij elkaar zijn. Vorige week heb ik er al op gewezen dat het eigenlijk toch wel een wonder is dat we hier zomaar rustig zitten. Want van nature zijn we allemaal boze mensen, zeggen we gauw, maar het is wel de realiteit. Een boos mens is tot allerlei verkeerdheid in staat. Gisteren was er bijvoorbeeld weer een aanslag in Kabul. Ver weg natuurlijk, staat dan maandag wellicht niet groot in de krant, maar toch 90 mensen omgekomen. Dat is de mens. Daartoe is hij in staat. En als de duivel zijn kans krijgt, dan zal hij dat op allerlei manieren proberen. We mogen dus best dankbaar zijn dat we hier zo mogen zijn en mogen luisteren naar Gods woord, het goede woord van God. In de tweede plaats hebben we vanmorgen ook gehoord dat er weer opnieuw iemand is toegelaten bij de zending om uitgezonden te worden om die goede boodschap aan andere mensen te vertellen. Inmiddels hebben we ons zendingsechtpaar in Guinea. Echtpaar de Niet. Die mogen daar vertaalwerk doen. Meneer de Niet. Dat de Bijbel ook in de taal van dat volk en dat land beschikbaar komt. Hele geringe arbeid misschien, maar de Heere kan dat gebruiken. Mevrouw Tevoorde, die zal worden uitgezonden ook naar Guinea. Om daar ook straks werk te doen. Bij de zending. En mevrouw Van de Maat. Ook in de toekomst. Dit zijn dingen, gemeente, om op te merken. En hoe de Heer nu in een geordende weg ook ons daarop wil wijzen. Hoe zijn boodschap zal uitgaan tot aan de einden der aarde. En dat we die boodschap dan in volle omvang mogen brengen. Van zonde en genade. Van dood en leven. Van Adam en Christus. Van verlorenheid en redding. En dat is de bedoeling. Dat zondag mensen zullen horen van wat God in de Bijbel openbaart. Vanmorgen gaan we er ook bij stilstaan. Hoe de Heer Jezus zelf, toen hij omwandelde op aarde, die goede boodschap in de synagoge van Capernaum heeft gebracht. We vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in Markus 1... de versen 21 tot en met 28. En ik wil u de versen 21 en 22 lezen. En zij kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbat in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Het gaat in dit gedeelte over Jezus van Nazareth. En dan staan we in de eerste plaats stil dat hij leert als machthebbende. Wat dat precies betekent, ook voor vandaag de dag. U ziet dat wel staan, hij leerde als machthebbende. En daar raken die mensen helemaal van in de war. Want er staat in vers 22, en zij versloegen zich. En het grondwoord wil eigenlijk zeggen dat die mensen waren perplex. Dat hadden ze dan nog nooit gehoord. Als machthebbende. Dus dat is het eerste waar we stil bij staan. En in de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij de overwinning van de onreine geesten. En dat vindt u in vers 23 tot en met 28. Want waar dat evangelie klinkt, daar zijn ook de onreine geesten. En die onreine geesten die proberen natuurlijk dat die boodschap van het evangelie tegen te houden, te bevuilen, te bevlekken. En dan zien we hier hoe de Heer daarmee omgaat. En we met een woord die onreine geest gebied om uit te gaan. En dan gaat hij. Nou, daar staan we dan in onze tweede plaats, de tweede gedachte bij stil. Dus het gaat vanmorgen over de Heer Jezus. In de eerste plaats leert hij als machthebbende en in de tweede plaats overwint hij de onreine geesten. Gemeente, we zijn al verschillende keren hebben we stilgestaan bij Marcus 1. Eerst hebben we stilgestaan bij de boodschap van Johannes de Doper. Deze zal groot zijn, sterker dan ik. Dan hebben we stilgestaan hoe de Heer door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En we lezen bijvoorbeeld in vers 11 van dit hoofdstuk: Gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. De derde keer hebben we stilgestaan hoe de Heer is gaan verkondigen. Het werk gaan doen van een heraut van het evangelie. En hoe de eerste discipelen er zijn gekomen. De eerste vier discipelen dat waren, onze kinderen weten dat natuurlijk nog wel, Simon en Andreas, Johannes en Jacobus. Simon en Andreas waren de zonen van Jona. En Johannes en Jacobus waren zonen van Zebedeus. En zo komen we bij vers 21. En zij kwamen. Dat is dus de Heer Jezus met die vier discipelen. En zij kwamen binnen Capernaum. De Heer is dus in Capernaum en hij gaat leren. De Bijbel gebruikt voor dat leren een ander woord dan voor verkondigen. Verkondigen, daar staat in het oorspronkelijk het woord keruso. En dat betekent, afgeleid van het woord kerux, dat is heraut. Leren, dat is in dit gedeelte een woord wat wij terugvinden in ons woord didactiek. Dat is dus op een bepaalde manier dingen duidelijk maken. Dat zit in dat woord leren. Dus de Heer die gaat naar Capernaum. Op de Sabbat gaat hij naar de synagoge. En daar leert hij als machthebbende. Dus onze eerste gedachte is een lerende zaligmaker. De Heer die dus dingen duidelijk maakt. Voordat we nu naar dit gedeelte kijken, moeten we nog iets weten. Dat is wel heel belangrijk. Johannes heeft in zijn evangelie geschreven, hij is tot het zijne gekomen, tot het volk van Israël. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En we lezen ook in Lucas 24, hoe de Heer Jezus aan de Emmausgangers leert, uitlegt het evangelie. En toen werden die mannen niet alleen verslagen, die werden al niet verbaasd zoals we hier lezen, maar die werden ook warm in hun hart ging branden. Waarom komt de Heer nu naar Capernaum? Waarom heeft hij daar in die synagoge gepreekt? Nou, hij is de Messias. Die lang beloofde Messias. En nu moeten, als we dit gaan lezen, kijken hoe de mensen daarop reageren. Hoe hebben de Emmausgangers erop gereageerd? Hoe hebben ze er in de synagoge op gereageerd? En dat moet u altijd bij dit lezen van dit gedeelte in de gaten houden. De Heer treedt op als de gekomen Messias. Hij vertelt, ik ben de Messias. En hoe hebben ze er dan op gereageerd? Dat is trouwens ook vandaag nog van belang. God laat het evangelie preken. Hoe hebt u erop gereageerd? Doet dat eigenlijk wel wat in uw leven? Of zegt u, nou ja, volgende week verder. Of een andere keer nog eens. Zullen we eens zien hoe dat nou gaat. En dan zien we de Heer die leert. En dan komt hij in Capernaum. Marcus laat iets over. Hij is eerst in Nazareth geweest. En in Nazareth is er iets ergs gebeurd. Ik zeg het een beetje eenvoudig, zodat ook onze kinderen het begrijpen. In Nazareth was de Heer opgegroeid. En in Nazareth werd hij ook naar de synagoge gegaan. En daar in Nazareth had de Heer in de synagoge gezegd, ik ben de Messias. Daar ben ik voor door mijn vader naar de wereld gezonden. En bij de doop van Johannes heeft mijn vader gezegd, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En alles wat ik doe, dat staat in het Oude Testament. En toen dachten die mensen in Nazareth, nou, die zoon van Jozef en Maria, die durft nogal wat te zeggen. Vond het ook wel mooi eigenlijk. Maar laat hij nou ook eens een wonder doen. Laat hij nou ook eens een melaatse reinigen, of laat hij zijn blinden de ogen openen. Of... En toen deden ze dat niet. Hij beantwoordde niet aan hun wensen. En aan hun ideeën. Toen hebben ze hem van de rots willen afgooien. Naast het licht wat hoger, naar een rots. Toen willen ze hem afgooien, doden. En zo is de Heer naar Capernaum gegaan. Dus die boodschap in Nazareth gebracht met die mensen, die wilden hem doden. En zo komt hij in Capernaum. En zij kwamen binnen Capernaum. Er moet nog bij worden verteld dat de Heer ook waarschijnlijk, dat zegt de Bijbel, een woning had in Capernaum. Dus dat hij daar ook gewoond heeft, een eigen huis had. Hij kwam binnen Capernaum. Dat is in de eerste plaats als je dan leert. Ja. Welke mensen of op welke plekken laat de Heer nou leren? In Capernaum. Wat wonen daar voor mensen? Nou, gewoon zondige mensen. Net als u en ik. Mensen die ook hun eigen problemen hadden, misschien huwelijksproblemen, gezinsproblemen. Mensen die ook heel veel nadachten, oh wat zullen we vandaag eten en morgen eten, want er moet hard gewerkt worden voor een beetje eten. Mensen die het lang zo weelderig niet hadden als wij het allemaal hebben en die dus van de dag naar de dag moesten leven. En zo komt de Heer in Capernaum. Hij komt dus onder zondige mensen. Die zondige mensen gaat hij leren. Onderwijzen. Zo komt dat evangelie ook vandaag tot zondige mensen. Zondige jongens. En zondige meisjes. God komt vandaag met een boodschap. Ook voor jou. Zo tegen Jezus dat 2000 jaar geleden in Capernaum deed. Zo doet de Heer dat ook vandaag. En hij leert. Hij maakt dingen duidelijk. Hij maakt bijvoorbeeld duidelijk dat we van u en van mij niks moeten verwachten. Dat wij schuldig en zondige mensen zijn. Vandaar dat hij voortdurend zegt, bekeert u. Dat was zijn prediking. Dat leren is dat hij dat herhaalt en vanuit de schriften aantoont. En dat laat zien bijvoorbeeld uit Jesaja 9, een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Duisternis. De Heer leert dat er maar één redder in deze wereld is en dat is hij zelf. Dat vertelt hij aan de mensen, dat is het evangelie. En de Heer vertelt aan de mensen dat de Heilige Geest harde harten verbreekt en opent. Zo kwam hij in Capernaum. Zo heeft hij gepreekt, geleerd aan mannen en vrouwen die elke zondag, elke sabbat in de synagoge zaten. En daar elke sabbat opnieuw de dingen hoorden die de voorgangers hen voorhielden. Soms ook verkeerde dingen. De Heer had er zelf 30 jaar lang in de synagoge dat gehoord en gezien. In de komende kerkbode heb ik iets geschreven over dat de Heer naar gewoonte naar de synagoge ging. Het was dus de gewoonte in het leven van de Heer Jezus dat hij naar de synagoge ging. Ook naar die synagoge waar soms van die hele vreemde dingen werden gezegd. Hij ging. Hij heeft de mensen gewoon de boodschap gebracht die God vertelt in zijn woord. Mannen en vrouwen. Dat zie je door heel de Bijbel heen. In de Bijbel was het bij de fariseeën en de schriftgeleerden zo. Die hadden een voorkeur voor de mannen en wat minder voor de vrouwen. Vrouwen hingen er een beetje bij in hun beleving. Zo was bij de Heer niet. Oh nee. Als hij door Samaria gaat, spreekt hij een vrouw aan. Bovendien nog wel een hele zondige vrouw. De tollenaren en de zondaren hingen er ook een beetje bij. voor de gemiddelde Israëliet. Maar dat was voor de Heer Jezus niet zo. Toen hij door Jericho ging, zei hij tegen Zacchaeus, haast u en kom af. Dat was de overste van de tollenaar. Hij leerde in Capernaum, jongeren en ouderen, belangrijken en onbelangrijken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Oudere mensen heeft hij aangesproken. Heeft hij dat evangelie geleerd, uitgelegd. En zo doet de Heer dat ook vandaag nog. Keer op keer wandelt de Heer ons na en legt hij zijn woord aan uw hart. En dan gaan we verder in het lezen. En terstond, onmiddellijk, dus stel dat de Heer op vrijdag in Capernaum is gekomen, een huis heeft gaan huren, en dan naar de vrijdag komt de zaterdag, de Shabbat. Als ik zaterdagochtends even boodschappen ga doen, dan zie ik die Joden nog wel lopen. Met hun hoeden en hun zwarte jassen, herkenbaar. Die houden nog steeds de Shabbat, de Sabbat. Als ik dan even de kans doe ik mijn raampje even open, dan zeg ik tegen die twee man of drie, shalom, shalom. En dan zie je hun gezichten wel blij worden. En toch heb je ook medelijden met die mannen, want dan staan ze er zo dichtbij. Heeft God hen die boeken van het oude verbond gegeven. En dan ligt er dat grote deksel op hun aangezicht. Dan mogen wij wel bidden voor de Joden of de Heere, ze tot geloof in de Heer Jezus wil brengen. En dat ze niet meer op de Shabbat, maar dat ze de zaligmaker gaan leren aanbidden. En lief krijgen. Zoals Paulus dat heeft gedaan. Zoals Johannes, zoals Petrus, waren allemaal Jodengemeenten die naar de Shabbat op de synagoge gingen. Maar dan staat hij dat hij terstond naar de synagoge ging. Wat bedoelt Marcus daar nou mee? De Heer is gekomen om mensen te onderwijzen. En dan gaat hij naar de synagoge. Wat gebeurt er in de synagoge? In de synagoge, daar stonden in ieder geval de rollen van Mozes. De boeken van Mozes. De eerste vijf boeken van de Bijbel. En die werden open en die werden gelezen. En daarna werd er gelezen uit de profeten. Want dat is de kern van de synagogale eredienst. Het lezen van de schrift. En het bidden tot God. Hij ging naar de synagoge. Wat heeft de Heer daar nou gedaan toen hij leerde? Hij heeft de Bijbel gaan uitleggen aan die mensen. En dat is nou ook vandaag veel belangrijk. De Heer zei niet, hij heeft het ook thuis wel gedaan. Hij heeft het ook wel op het open veld gedaan. Maar nu in de synagoge, dus ik wil vooral zeggen, de schriften openen. De rol van Jesaja, de rol van Jeremia, het boek Deuteronomium. En zo heeft de Heer daar in de synagoge dat woord van zijn vader aan het hart van de hordes gelegd. Wat komen wij doen in de kerk? Nou, toen kwamen natuurlijk ook een heleboel mensen naar de synagoge om nieuwe dingen te horen en om nieuwsgierig te zijn. Wat ging de Heer daar doen? Hij ging de schriften uitleggen. Hij deed die Bijbel open. En in het Aramees en het Hebreeuws las hij voor. En hij vertelde die mensen wat God in het Oude Testament had bekendgemaakt. En dat de Messias zou komen. Hij was in Capernaum. Hij leerde in de synagoge. Dus hij deed de schriften open. Dan staat er nog iets. In vers 21. En vers 22. Want hij leerde hen als machthebbende. Ja, wat zou dat nou betekenen? Capernaum. De synagoge. Machthebbende. Er staat een nummertje bij, de kanttekening, kanttekening 22. En er wordt ook verwezen naar Matteüs 7. Want ook in Matteüs komt dat al voor.
En de kanttekenaar bij Matthäus die merkt dan het volgende op, dat machthebbende, dat betekent in de eerste plaats met goddelijke autoriteit. Gewoonlijk werd er in de synagoge gepreekt op een manier van de rabbijnen. En wat zeiden die rabbijnen? Nou, dan had je zo'n rabbijn en die stond dan, dan deed hij die rollen open en zei, nou kijk hier in Jesaja, daar staat de geest des Heren, Heren is op mij. En dan zei die rabbijn, nou vroeger heeft de rabbijn X geleefd en die vindt er dit van. En een andere rabbijn vindt er dat van. En weer een andere rabbijn vindt er dat van. En weer een andere rabbijn vindt er dat van. Nou, u begrijpt wel, de mensen die konden na de derde uitleg allemaal lang niet meer volgen. En dan gingen die rabbijnen ook nog verder vertellen en dan zeiden ze van, nou, er staat bijvoorbeeld in de wet van Mozes, gij zult niet echt breken of gij zult niet doodslaan. En dan gingen ze er allemaal dingen omheen vertellen die allerlei ouden in het verleden allemaal hadden gezegd. En dan kwam men tot allerlei wetten en regels. En de mensen werden daar dan allemaal mee belast. Lerende leringen, zegt de Heer Jezus in de bergreden, die geboden van mensen zijn. Dat waren ze gewend. En dan komt dat de Heer Jezus. Je doet ook de rol van Jesaja open. De geest des Heren, Heren is op mij. En zegt hij die mensen. Dat is nou vandaag in vervulling gegaan. Want ik ben net door Johannes gedoopt. Een maand geleden. En toen heeft mijn vader van de hemel gezegd. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En toen is de Heilige Geest neergedaald, gelijk een duif. En wat Jesaja geprofeteerd heeft, dat is in mij in vervulling gegaan. Dus u voelt wel, dat was een totaal andere prediking dan dat die mensen allemaal gewend waren. Opeens is daar de Messias. En hij zegt dat gewoon, ik ben de Messias. Ik ben de zoon van God, de lang verwachte Messias. Dat maakt hij duidelijk in die synagoge van Capernaum. Hij treedt op met goddelijke autoriteit. In de tweede plaats zegt onze kanttekenaar er dan bij, machthebbende hebben we het over, met bijzondere bewogenheid. Dat is ook wel mooi. Dit treedt op met goddelijke autoriteit. Machthebbende. Maar met bijzondere bewogenheid. De Joden hadden de idee en de gedachte. God, dat is de God van de Horeb. Dat is de donder, de bliksem. Dat is de hoge, de heilige God. Niemand kan God zien en leven. En dat is waar. God is de hoge God. En we hebben gezondigd tegen de hoge God. En dan komt daar de Messias met bewogenheid. Wat bedoelt hij? Machthebbende. Dat die God, die hoge God, en dan doet hij weer de Bijbel open, die zeer hoog woont en zeer laag zit. En waar woont die God nou? Nou, bij een verbroken geest en bij een verslagen hart. Dat was de bewogenheid die de Heer toonde. De grote God van de Sinaï, de God van Abraham, Isaac en Jacob, woonde bij een verbroken hart en van een verslagen geest. En dat zulke harten niet bang hoefden te zijn voor die God. Maar dat hij nou als Messias was gekomen om zondaren te redden. En een machthebbende, dan komt er nog iets, zegt de kanttekenaar. En met een opmerkelijke vrijmoedigheid. Dus met goddelijke autoriteit. Met een bijzondere bewogenheid. En met een opmerkelijke vrijmoedigheid. Machthebbende. U kunt dat voor zo'n rabbijn die dan begint en zegt, de geest is hier, die rabbi zegt dit, die rabbi zegt dat, die rabbi zegt dat, die rabbi zegt dat. Dat is een soort, ja, dat zou je, als je erover nadenkt, dan zou je er na 5 minuten al moe van worden. Dan komt hij de Heer met opmerkelijke vrijmoedigheid. Dat ik men die zalig maak. Wat daar staat, dat is in mij in vervulling gegaan. En dan ben ik gekomen om het verloren te zoeken. U zou ook mogen zeggen met een opmerkelijke eenvoudigheid. Hoe dicht heeft de Heer het evangelie van goddelijke ontferming niet gebracht bij die mens? En wat stonden ze verwonderd. Nou gaan we verder, hè. Want de Heer, hij preekt in Capernaum. Hij doet het in de synagoge bij de Bijbel. Hij spreekt en hij onderwijst. Hij didactiek. Hij doet het als machthebbende. En dan gaan we nog eens lezen. Want de Emmausgangers, daar weet u nog wel, hè. Toen de Heer de Bijbel ging openen. En hij begon bij Genesis 3 vers 15. En bij de profetieën van Jesaja. Nou, toen gingen hun harten branden. En toen zeiden ze tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij de schrift er opende. Wat gebeurt hier in Capernaum? Nou, vol spanning natuurlijk. Hè. Oh, wat zullen die mensen blij zijn. Wat zal er een verwondering komen. Wat zullen ze van schaamte op de grond laten vallen van hun diepe armoede, maar van de heerlijkheid van deze middelaar. Zullen we eens lezen. En zij, vers 22, versloegen zich over zijn leer. En het woordje versloegen, daar staat zo helemaal verbijsterd. En dan verderop straks komen we nog, want dan komt dat eigenlijk nog duidelijker. Dan wordt verbaasd. En weet je wat ze vooral doen? Ze gaan naar elkaar kijken. Ze zeggen onder elkaar. Dus u moet het dat zo voorstellen. De Heer staat daarvoor in de synagoge. De Heer, ik ben de gekomen Messias. En die mensen raken helemaal, nou, ongelooflijk. En ze gaan naar elkaar zitten kijken. En weet je wat ze zeggen? Had je dat nou gedacht van die Jozef van Nazareth? Had je dat nou gedacht? Die timmerman die hier in Nazareth heeft getimmerd. Dat hij zo mooi kon preken. Dat hij zulke woorden kan, dat hij zo goed de Bijbel weet. Ze zijn wel verslagen, maar niet verbroken. Ze praten er wel over onder elkaar. Maar ik lees niet dat er één bij de Heere komt en zegt, waar woon je? Zoals dat ging bij Johannes en Jacobus en bij Andreas en bij Petrus. En u mag het als het ware al zo voor de Heere zeggen. Mensen, kom dan alsjeblieft. Kom met je zonden. Kom met je ellende. Want die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Johannes 6, dat is ook weer in die synagoge te Capernaum. Die is behouden. Ze versloegen zich over zijn leer. En verder niks. Verder niks. Gemeente, voelde u hoe aangrijpend wat daar gebeurt in die synagoge. En wat zich daarna nog keer op keer zal herhalen. Ze vonden hetgeen de Heer zei mooi. Ze hebben erover gepraat. Ze hebben niet gebogen. Er kwam geen schuldbewustzijn. Er grijpt daar iets plaats in die synagoge.
wat ook vandaag nog gebeurt. Dat evangelie wordt gepreekt. Dan zegt de Heer Jezus, een zaaier ging uit om te zaaien. Er valt zaad langs de weg. Helemaal niks. Er valt zaad onder de steenachtige plaatsen en onder de doorn. Komt wel een beetje op, maar daarna is het weer weg. En slechts een gering deel valt in de goede aarde. Het vrucht voortbrengt van bekering en geloof. Gemeente jong en oud. Wat is nou de vrucht van het evangelie? Kijk, hier zien we ook een vrucht. Een verkeerde vrucht. De goede vrucht is verbrokenheid. Zondaar zijn voor God. En op het wonder niet kunnen begrijpen dat er nog één naar deze wereld kwam om het verlorene te zoeken. Hij leerde. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. Want u voelt al daar in de synagoge, daar hangt een enorme klem, daar gebeuren dingen. En hoe zal daar nou op worden gereageerd? Onze tweede gedachte. De overwinning van de onreine geest. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 113 en daarvan het tweede vers van waar de zon in het oosten straalt en wat er verder volgt. Dan gaat Marcus verder in de beschrijving en nog even dat gewijde moment in de synagoge. Hij leerde als machthebbende. Augustinus heeft ooit eens opgemerkt dat hij één verlangen had. En dat was om de volmaakte prediking van de Heer Jezus te horen. Daar komt dus in die synagoge een bepaalde moment, dat spant als het ware. Want de Heer plaatst zijn hoor dus voor de wezenlijke dingen. Iets van de reactie van de mensen gezien en nu, op dat moment gebeurt er iets.
Dat komt later wel meer voor in de prediking van de Heere. En het is een onreine geest. We lezen in de synagoge van een mens met een onreine geest. Een onreine geest maakt gebruik van een mens daar in de synagoge. En dan zien we in vers 3, en hij riep uit, hij schreeuwde. Dus plotseling wordt die dienst verstoord. Plotseling een enorm geschreeuw in die synagoge. U zit allemaal stil te luisteren. U denkt allemaal, dit gaat over de wezenlijke dingen. En opeens staat er iemand op en die begint heel hard rare dingen te schreeuwen. Is de aandacht weg, hè? Ziet u dat die onreine geest de juiste tijd in de eerste plaats opzoekt? En die onreine geest, dat is een demon, dat is een duivelse geest. Dat die demon, dat die duivel ook vandaag nog echt niet permanent bij iemand op de nek zit, maar dat hij zo zijn momenten en zijn kansen en zijn gelegenheden afwacht. Net als in Genesis 3. Dan begint de demon niet bij Adam, de man, maar bij de vrouw. Waarvan Paulus zegt, het zwakkere vat. Dan begint die demon niet met, je moet maar eens van die boom eten. Nee, hij begint met een vraag, zou het ook zijn? Hier ook weer in de synagoge. Juist op dat moment. De Heer als het ware het opbindt op de harten van de hoorders en de mensen. Ontzet. De indruk zijn. Een schreeuw. Ja, dan is de aandacht dus weg. De tijd van de demon. En gemeten de duivel. Dat is zo'n verschrikkelijke moordenaar. Hij zit permanent te loeren. Of hij dat verkeerde zaad kan werpen in uw hart. En u zoekt en u wacht zijn tijd echt wel af. In de tweede plaats. Wat schreeuwt die onreine geest dan? Want kijk, die duivel, dat is een geest en hij maakt daar gebruik van de mens, van de stembanden van de mens. En dan lezen we vers 24 en dan ga ik uitleggen. Laat af, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Wat staat daar? Er staan drie dingen eigenlijk. In de eerste plaats, laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Wat zegt de duivel hier? U komt uit Nazareth en wij zitten hier in Capernaum. Wat komt u er eigenlijk doen? Blijf alsjeblieft in Nazareth. En daar ziet u iets in van de brutaliteit van de duivel. Want denk erom, de duivel is brutaal hoor. En op allerlei momenten en met allerlei dingen dringt hij binnen. Ook vandaag. Tuurlijk. Geweldig veel instrument. Maar de brutaliteit van de Satan, daar moet u zich echt niet over verbazen. Hij kan je onder de meest heilige dingen de meest verschrikkelijke gedachten inwerpen. Bij het bidden. Of bij de avondmaal. Want dan ben je samen in de kerk en plotseling een vlieg rond. En je aandacht is afgeleid. Brutaal. Brutaliteit is een van de kenmerken van de vorst der duisternis. En dat zal ik toch zelf hebben. Hoor je hem? En ootmoed is een van de kenmerken van het koninkrijk Gods. Laat af. Ga weg alsjeblieft. Tweede plaats. Want we moeten die geesten peilen, hè? Die onreine geesten. Zijt gij gekomen om ons te verderven? De tweede vraag, zien we wel, drie vraagtekens staan er. Of twee en dan tenslotte nog iets. Wat bedoelde Satan daarmee? De Heer Jezus heeft gezegd, hij is de leugenaar van den beginnen. Hij is begonnen in het paradijs met leugens. En wat doet de Satan hier nou? Hij schrikt en hij zegt eigenlijk tegen die mensen daar in de synagoge. Die man daar voor ons, die wil ons verderven. Luister er niet naar. Bent u gekomen om ons te vernietigen, ons te doden, om ons te verderven. Met uw woorden, met uw praten. Want u doet net alsof u God bent en of u de Messias bent. En dat is toch een verschrikkelijke leugen. Ga weg. Dat is het tweede wat de Satan doet. Hij doet net alsof de Heer Jezus niet tot heil, maar tot verderf is gekomen. Om mensen naar de eeuwige rampzaligheid te brengen. En dat hij daar de mensen nou voor wil waarschuwen. Dus Satan is goed en de Heer Jezus is slecht, dat doet hij. Kunt u een leugenachtiger? Kunt u verschrikkelijker dingen bedenken? Nou, dat is nou de Satan. Die maakt van het goede slecht en van het slechte goed. Mag ik een voorbeeld geven? Abortus provocatus, verschrikkelijk. En wat heeft de Satan er gemaakt van ons? Een recht. Dat is toch een mooi recht? Dat is toch mooi? Dat je op die manier een probleem en een leven kunt opruimen. En zo zouden we dat nog veel verder kunnen uitbreiden. Dat evangelie. Ja, maar dat is... alsjeblieft, hou erover op. Want die kerk en dat evangelie tegenwoordig hebben we. Dat heerlijke evangelie. Waardoor de Satan omlaag gehaald, belasterd. Twee, brutaal, leugenachtig en dan nog iets. En dan gaan we weer kijken naar de Bijbel. Vers 24. Ik ken u. Ja, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Nou, dat lijkt wel mooi. Zo op het eerste gezicht is dat natuurlijk wel mooi, dat die onreinigheid, dat de duivel van de Heer Jezus erkent, u bent de Heilige Gods. Dat hadden die mensen in de synagoge nog niet gezegd. Nou, dan is dat toch mooi dat de duivel dat er zegt. Dus twee foute dingen, brutaal, leugenaar, maar toch ook wel iets moois. Zo op het eerste oppervlakkig lezen zouden we dat denken. Maar dat is niet zo. Denk nou nooit dat de duivel ook maar iets goeds beoogt. Ik ken u. Ik ken u niet in de diepe zin. Satan weet echt wel wie de Heer Jezus is. En dan noemt hij de Heilige God. En nou, door een naam te noemen, kun je, althans dat is zeker toen in die synagoge bij de mensen was dat zo, die dachten, door iemands naam kun je ook macht over iemand uitoefenen. En dan noemt Satan met opzet Heer Jezus de Heilige God, dus de door God gezonden Heilige, om als het ware macht over de Heer Jezus uit te oefenen. Zoals wij dat ook wel eens doen. Je hebt iemand, je wil een opdracht geven en dan zeg je, Piet, ga aan je werk. Noem je zijn naam en zeg, ga aan je werk. Of Jan, schiet eens op. Kent dat wel. Nou, zo is dat nou hier ook. Er staat een heilige God. Ik ken u. En in dat noemen van die naam wordt staat als de machtiger dan de Heer Jezus openbaren. En we eigenlijk de Heer uitdrijven naar die synagoge. Dat is zijn macht. Dat is heel groot. Het is een brutale vorst. We zien een leugenachtige vorst. En we zien een machtige geest. Die tot heel veel in staat is. Nou, daar hebben we de duivel. De tijd. En de manier. Ziet u. De listigheid van die oude slang. Dan staat daar de Messias. Dan zegt de Heer Jezus, komt herwaarts tot mij. En hij zit er weer tussen. Gemeente, dat geldt in het algemeen. Daar weten Gods kinderen bij ondervinding van in hun leven. Soms op de allerheiligste momenten. Dan komt die oude slang weer aangekropen. En de heerlijkste dingen weet hij als het ware voor hun ogen te verkruimen. Maar iets te gebeuren, en dan heb je die oude Satan weer. Nee, het historisch geloof heeft daar gedacht van. Ja, nee, de duivel. Het zaligmakende geloof kent de aanvechting van die voortdurende demon die dat evangelie omlaag haalt. En waardoor je aan de weet komt hoe zwak je bent. Hoe wordt er nou in die synagoge door de zaligmaker gereageerd? En dan zien we in vers 25. Nee. De Heer grijpt die man niet vast. De Heer doet ook niet een of ander groot wonderteken dat er bijvoorbeeld iets heel ingrijpends gebeurt of zo. Dat lezen we later in de openbaring van dat beest uit de aarde. Er komt een beeld wat gaat praten en alles. De duivel die kan ook hele wonderlijke dingen doen. Er is er allemaal niks van. En Jezus bestrafte hem en zeggende: zwijg stil. Zwijg. Mond houden. Meer zegt de Heer niet tegen die Satan. Hij praat niet met de Satan. Hij overlegt niet met die Satan. Nooit in het evangelie heeft de Heer Jezus ook maar één moment met de Satan overlegd. En met de Satan. Het ene met de Heer de Satan. Zwijg. Mond houden. En hij geneest die arme man. Maar kijk maar. Ga uit van hem. Eruit. Weg. Gewoon met een koninklijk bevel. De Heer onderstreept als het ware zijn boodschap als machthebbende. Door de uitdrijving van die onreine geest. En dan moet die geest natuurlijk. En dan zien we dat hij weggaat, scheurende en roepende met een grote stem, schreeuwende ging hij uit. De tijd van de demon. Het werk van de demon. En het verlies. De ondergang van de demon. En hoe wordt nou die mensenmoordenaar van de beginnen verslagen? Niet door aards geweld. Niet door eigen kracht. Maar door deze middelaar. Die heel zijn levensgang met de duivel heeft gestreden. En tenslotte, op het kruis van Golgotha, de definitieve overwinning heeft behaald. Waar zijn verzenen werden vermorseld. En waar die kop van Satan werd verbrijzeld. Dat is de enige die overwint. Zult nooit vergeten. Hij is de overwinnaar. in de strijd. Laten we dan tot hem uitgaan. En dan tenslotte nog iets. En dat komt weer terug bij wat ik bij vers 22 ook al heb gezegd. Ze versloegen zich, ze waren helemaal verbijsterd. In vers 27 komt er dan nog wat bij. Nou, dat wonder verbaast. En dan zeggen ze onder elkaar, ziet u wel, onder elkaar. Ik weet niet hoeveel mensen in de synagoge, 200-300 man, laten we zeggen, nou, te worden opgraven, ik weet denk wat minder. Maar goed, er zijn toch 50 tot 100 mensen in die synagoge bijeen. De Heere staat vooraan. De Heere zegt, kom herwaarts tot mij. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6 kunt u het lezen. En die mensen gaan onder elkaar aan het praten. Wat macht. Zelfs de onreine geesten hem gehoorzamen. Dat is toch wonderlijk, hè? Wonderlijk toch, hè? We hebben nou nog nooit zo. Deze, zwijg. De man wordt stil en hij moet weg. Die duivel bezweer. In die tijd hadden allerlei rituelen. En die streken over lichamen. En die hadden van alles en nog wat. Dan lukt het vaak ook nog niet. En die hadden één woord. En die demon is weg. Kom weg. Versloegen, verbaasd, maar niet verbroken. Niet verbroken. En dat is iets heel ernstigs, ook aan het begin al van het evangelie van Marcus. Dat die mensen wel onder de indruk zijn. Wel verbaasd zijn, maar niet verbroken. De gemeente leert ons dat nou niet wat over de menselijke natuur. Wil Marcus dat er ook niet duidelijk maken dat hier al die enorme hardheid, die doodstaat van de mens blijkt. En als de geest, de heilige geest er niet aan te pas komt, dan blijven die mensen verbaasd en dan praten ze nog onder elkaar en ze kunnen er nog wekenlang over doorpraten. Maar het draagt geen vrucht. Laten we daar eens even inkeren mee tot onszelf. Hoe vaak hebben wij het woord gehoord? De boodschap van zonde en genade. Hoe vaak kwam het heel dichtbij in ons leven? Is er niemand in de kerk vanmorgen die kan zeggen, nou, bij mij. Nee, ik kan hem nog niet zeggen dat de Heer nooit eens iets heel duidelijks heeft gedaan in mijn leven. Dat weet iedereen. Alleen we leven het er gewoon overheen. Dat noemen we dan algemeen werk van de Heilige Geest. Maar iedereen heeft daarmee te maken. En iedereen kent momenten in zijn leven. Bijvoorbeeld toen hij ziek was. Of toen hij in de kerk zat. Toen hij een preek hoorde. Toen hij bij een sterfbed. Of noem allemaal maar op. Dat woord heel dichtbij kwam. En dan werden we verbaasd, verslagen, niet verbroken. Ja, maar nee, niet verbroken. Voelt u hoe nodig dat is dat Gods geest gaat werken? En dat we leren, die mensen in de synagoge, dat ook terug is te vinden bij onszelf. Ja, maar hoe krijgt die Christus dan waarde? Hoe krijgt hij nu betekenis? Nou, dat weet u. Dan wordt een mens zondaar voor God. Dan is hij niet beter dan die mensen die in de synagoge. Dan is hij zelfs niet beter dan die man die door de duivel werd gebruikt. Dan wordt hij de onwaardigste onder de mens. Met je grote mond eraf. Van hoogmoed komt de ootmoed. Van eigen wijsheid komt de leerzaamheid. En de mens heel klein voor God. Wordt een zondaar voor God. En een zondaar die beseft één ding. Hij kan met zijn zonden God niet behagen. Dat begrijpt u allemaal trouwens nog wel een beetje. Hè? Dat als je zondige dingen doet, dat niet goed is voor God. je steelt of andere dingen die in de tien geboden, dat is niet goed, dus dat moet je niet doen. Dan gaan zondaren dan doen. Goede werken, Bijbel lezen, bidden. En dat sluit aan bij ons denken. En dan gaan we proberen op die manier het voor God weer in orde te maken. Niet met de zonde, maar met de goede dingen. Is dat verkeerd, die goede dingen? Prima. Alleen u moet er uw zaligmaker niet van maken. U moet niet zeggen, ik ga aan het avondmaal, dus ben ik bekeerd. Dat is fout. U moet niet zeggen, ik lees in de Bijbel, dus ben ik bekeerd. Of ik zit in de kerk, dus ben ik bekeerd. Nee. Want als al die goede dingen die optelsomber is in uw leven. Dan ben u nog even nog gewoon bij die mensen in de synagoge. Dan weet u wat een mens, wat ik ook moet leren. Elke keer opnieuw. Dat mijn gerechtigheden, die zijn een wegwerpelijk kleed. Dat alles wat ik nou opstapel en wat ik denk te hebben enzovoort, ben ik nog een hopeloos schepsel. Ja, maar wat dan? Ja. En dan komen we bij het evangelie. En dan komen we bij die zaligmaker. God nou in deze wereld zijn zoon heeft gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dat we ons niet alleen verslagen zijn. Niet alleen verbaasd zijn. Verbroken zijn. Dat er nou een zaligmaker in de wereld kwam. Om zo een op te rapen. Als ik ben de onwaardigste onder alle mensen. En dat gaat dan die heiland schitteren. Ken u dat nou ook? Gemeente, we leven in hele moeilijke tijden, vind ik tenminste. Verwarrende tijden ook. De een zegt dit, een ander voelt dat, en weer een ander voelt wat anders. En die eenvoudige dingen die de Heer leert. Zondaar voor God. De onmogelijkheid in jezelf. En dan de mogelijkheid en de zekerheid in die ander. En dat evangelie gaat schitteren. En dat je nou eens hoort ook voor jezelf. Maar weten. Dat die Christus de schriften gekomen is. Om zo een te zoeken. En dat hij gaat schitteren in zijn persoon. Want hij is blank, rood en draagt een panier boven 10.000. Dat hij gaat schitteren in zijn arbeid. En dat het enige waar je ziel naar hunkert en haakt. Dat is deze middelaar, Gods en de mens die er stond in de synagoge. En die leerde niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Zoals de Emmausgangers dat mochten er ondervinden, was onze hart niet brandende in toen hij de schriften opende. De zielsbevindelijke kennis van deze heiland, zulke is mijn liefste, zulke is mijn metgezel, o gij dochteren van Jeruzalem. Het wordt hier in de synagoge niet, behalve bij de discipelen. Maar bij de meerderheid werd het niet gevonden. En dan zou ik natuurlijk in mineur, met een negatief idee kunnen eindigen. Dat doe ik niet. Want weet u wat nou zo'n, ja, dat is zo onbegrijpelijk. Nou gaat Marcus verder schrijven. De Heer is na deze keer niet gestopt. Hij is de volgende Sabbat weer opnieuw in de synagoge gekomen. Hij heeft opnieuw tegen die mens wie hij was en waarom hij kwam. En naar zijn kruisdood en zijn hemel heeft hij zijn discipelen gestuurd. En dan blijft God ondanks alles doorgaan.
met uw goede boodschap aan zondige mensen te vertellen. Als machthebbende. Er kwam een zaligmaker in de wereld voor zondaren. Kus de Zoon, opdat hij niet toornde. En geef de weg zou vergaan, die zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Slotzang gemeente, psalm 115, daarvan het zesde vers. 115, het zesde vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.